Ja, goedemorgen. Hallo allemaal. Het is altijd de bedoeling dat we de twee identieke diensten hebben natuurlijk. Hè? De eerste en de tweede. Eerste dienst zei Elise heel erg schattig. Wat zit je haar goed, moet je tegen je buurman zeggen. Maar nu ging het over je schoenen. Ja, dan ben ik even van mijn apropos, want ik had helemaal een bruggetje gemaakt. Ik zeg, waarom heeft een kale man altijd liefdesverdriet? Hij mist haar. Ja. Maar goed, die gaat niet op. Dat gaat nu over mijn schoenen. Hartelijk dank, hartelijk dank. Hey, welkom, zoals Elisa zei, bij Leef. We zitten in een prachtig thema. Het geldthema. Deze maand hebben we de hele maand over geld. En dan kun je zeggen, waarom ga je het over geld hebben? Sterker nog, het is een jaarlijks terugkerend thema om te spreken over geld. Dat is logisch, want we hebben allemaal geld nodig. Er is niemand die hier kan zeggen, ik ga de komende 10 jaar zonder geld leven. Ik heb er tabak van. Dat doen we niet. Iedereen heeft geld nodig. Dus waarom zou je dan ook niet juist in de kerk spreken over geld? Maar ik heb 3 redenen waarom wij specifiek in Leef spreken over geld. Nou, de eerste is heel eenvoudig. Wij zijn een kerk die in onze prediking altijd praktisch en relevant wil zijn. Als je ooit de Welcome to Church hebt gevolgd, dan weet je, dat is het uitgangspunt van onze prediking, praktisch en relevant. We zullen bij ons niet heel snel diep gaan tot de 9e graad van het Griekse woord. Dat is niet aan ons besteed, maar we willen wel praktisch en relevant zijn in de woordverkondiging. Dat is de eerste reden. Tweede reden is, en die ga ik inleiden met een hele mooie bijbeltekst. De wereld kijkt met reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van zonen en dochteren Gods. Dat betekent eigenlijk gewoon, de wereld kijkt naar de kerk en de kerk moet zichtbaar zijn in de wereld. En een van de plekken waar we zichtbaar kunnen zijn in de wereld is hoe we omgaan met onze financiën. Want de kerk heeft een voorbeeldrol, een voorbeeldfunctie. God heeft principes aangereikt in zijn woord hoe we met geld om kunnen gaan. Er zijn principes die tot zegen zullen leiden. Dus de wereld kijkt hoe wij met geld omgaan. Vorige week was er iemand in de dienst die zei van, hey, hebben jullie geen collecte? Nou, scherp opgemerkt, wij hebben inderdaad geen collecte, want een van onze waarden binnen Leef is dat we gastvrij zijn. En het is niet heel gastvrij als je uitgenodigd wordt om in de kerk te komen en ineens gaat er een mandje met geld voor je neus voorbij, dat je denkt het is voor mij, maar je wordt er geacht wat in te stoppen. Dat is niet gastvrij, dus wij hebben geen collecte. Aan het einde van de dienst staat er wel een QR-code op het scherm. Dus als je zegt, joh, ik ben geraakt en ik wil dat laten zien door wat te geven, dan mag je die hele QR-code kapot scannen tot je bankrekening leeg is. Maar in eerste instantie gaat het erom dat je hier welkom bent. Het gaat om je hart en wij zijn gastvrij. En de wereld kijkt, vooral de wereld kijkt hoe wij met ons geld omgaan. Dus we zijn specifiek ook aan het leren naar de wereld hoe we met geld omgaan. En de derde reden is niet in de laatste plaats. Ook in de kerk zelf zijn er heel veel misstanden als het gaat om geld, om God en geld. Hoe kijkt God naar geld? Wil God ons zegenen? Wilt hij ons financiële voorspoed geven? Of zegt hij eigenlijk juist van, joh, wees maar arm en dankbaar. He, als je een dak, eten en kleding hebt, dan is het genoeg. Nou, daar gaan we vandaag allemaal naar kijken, want het thema is aangereikt door Annemiek. En dat is een prachtig thema, dat is, leef je met een overflow mentaliteit of leef je met een overlevingsmentaliteit? Ja, leef je met een mentaliteit van overvloed of ben je aan het overleven in je financiën? Nou, het is daarom heel belangrijk om als kerk te spreken over Gods kijk op geld. Alleen ik zei al, we hebben er allemaal mee te maken. Of je in de kerk zit of je niet in de kerk komt, we hebben allemaal met geld te maken. En kijk even mee naar de feiten in Nederland, de cijfers als het gaat over geld. 1 op de 11 mensen in Nederland heeft een schuld die niet binnen 36 maanden voldaan kan worden. Dat noemen we een problematische schuld. Kun je gewoon bij het CBS opvragen, ik heb het ook allemaal van een website geplukt. Dat is ongeveer 10% van de bevolking, 730.000 huishoudens. Dus 730.000 huishoudens die hebben een schuld die niet binnen 36 maanden op te lossen is. Dat is een problematische schuld. Die problematische schuld bij elkaar opgeteld bedraagt 3 miljard euro. En 46%, dus dat is bijna de helft van alle huishoudens, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met 1 of meer betalingsproblemen. En in de afgelopen 5 jaar is er een toename van 70% van het aantal jongeren onder de 24 jaar met schulden. En misschien denk je, ik heb geen schulden, het gaat niet om mij. Dat is niet waar, want de schuldenlast wordt gedragen voor een groot deel door de mensen die geen schulden hebben. Dus welke lasten zijn dat? Nou, dan moet je denken aan gemeentelijke schuldhulpverlening, bewindvoeringskosten, uithuiszettingen, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, loonbeslagen, verminderde arbeidsproductiviteit. En om al deze schulden het hoofd te kunnen bieden, om ermee te kunnen dealen, kost dat de maatschappij jaarlijks 8 miljard euro. Dat is 500 euro per persoon. En als je een gezin van 4 hebt, dan kost je dat als gezin dus gewoon 2000 euro. Dan zijn we alleen nog maar de problematische schulden het hoofd aan bieden. En daarom willen we in de kerk juist spreken over geld. Omdat we die voorbeeldfunctie hebben, omdat we die voorbeeldrol hebben. Hoe kijken we naar geld? Hoe kijkt God eigenlijk naar geld? Wil God overvloed? Wil God financiële voorspoed? Wat is zijn wil? Wil hij overflow of wil hij overleven? Nou, we gaan het nog niet over geld hebben. We gaan eerst even in de breedte ga ik iets duidelijk maken. Straks gaan we het over geld hebben, maar eerst ga ik volledig in de breedte een soort nulmeting neerleggen. Een bepaalde basis. Toen jij geboren werd, had je geen indrukken. Je werd blanco geboren. Je had nog helemaal geen indrukken van hoe de wereld zou zijn, hoe de wereld in elkaar steekt en hoe je naar de wereld kijkt. Blanco. Maar in de loop van de tijd zijn er een aantal variabelen in je leven gekomen die bepalen met welke blik, met welke bril je naar het leven kijkt. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Als je geboren bent in Nederland, dan kijk je met een andere bril naar het leven dan dat je in China geboren bent. Heel leuk als je aan een Chinees vraagt, wat vind je van je werk? Vind je je werk leuk? Dan zegt hij, moet ik mijn werk leuk vinden? Het is toch mijn werk? Wij kijken met een heel andere bril bijvoorbeeld. Dat is ook nog bepalend. Waar ben je geboren in Nederland? Is het rijke Wassenaar? Heb je nooit wat tekort gehad? Of kom je misschien uit een arm dorpje in Groningen? Dat bepaalt de blik waarmee je naar het leven kijkt. Maar ook de tijdstip waarop je geboren bent. Mensen na de oorlog kijken weer anders naar het leven dan de millennials vandaag de dag. Je opvoeding, was het een strenge opvoeding? Of had je juist alle vrijheid? Je kerkelijke achtergrond, misschien kom je al jaren in de kerk, dat bepaalt echt wel jouw beeld op de wereld. Misschien kom je helemaal niet uit de kerk en zeg je, nou, ik kijk met een heel andere bril. Al die variabelen bepalen hoe jij naar het leven kijkt. Dat is de bril waardoor je naar het leven kijkt. Er zijn wat algemeenheden, maar hij wordt nog wat dieper. Er zijn bijvoorbeeld live events die jouw kijk op het leven bepalen. Misschien is er wel ziekte in je omgeving geweest. Burn-out, misschien heb je wel een keer een faillissement meegemaakt. Het zijn allemaal variabelen die jou vormen, die je blik op het wereldbeeld veranderen. Mensen die bijvoorbeeld misbruik hebben meegemaakt, getraumatiseerd zijn, die kijken heel anders naar het leven dan dat je altijd veilig bent geweest en uit een veilig gezin komt. Als je ouders gescheiden zijn, heb je een andere opvoeding, een andere jeugd gehad dan dat je altijd uit een veilig gezin komt waar harmonie en vrede was. En al die variabelen bij elkaar opgeteld, die hebben jou gevormd. Al die variabelen die maken hoe jij naar het leven kijkt. En al die variabelen zijn totaal anders dan jouw buurman. Daar is geen enkele overeenkomst. Dus jij kijkt met een andere bril naar het leven. En dat moeten we heel goed onthouden aan het begin van deze preek. Als je dit snapt, dan ga je de rest hopelijk ook snappen. Maar jij kijkt met een bepaald beeld naar het leven. Maar jij kijkt ook met een bepaalde blik naar God. Wie is God voor je? Heeft hij je teleurgesteld in het leven? Of ben je juist rijk gezegend? Het bepaalt jouw blik op geld. Dus iedereen kijkt met een andere blik naar geld, door een andere bril. En wat we vandaag willen leren is dat we gaan kijken, wat zegt God over geld? Niet op basis van onze emoties, niet van onze normen en waarden, niet waar we vandaan komen, niet hoe we opgevoed zijn. Die bril zetten we even af. We gaan alleen kijken naar wat God wil. Afgelopen donderdagavond was ik bezig met de voorbereiding van deze preek. En ik zat aan de keukentafel en Sarah was er ook. En Sarah zegt, pap, waar ga je over preken? Ik zei, nou, we hebben deze hele maand over geld. Oh, leuk, zegt ze. Kan ik je helpen? Nou, ze hoort het gelukkig niet, maar ik had er niet heel veel tijd voor, eerlijk gezegd. Dus ik zeg tegen haar, nou Saar, wat is je eerste associatie als je denkt aan het woord geld? En Saar is een product van Leef, hè, die komt hier al jaren. Dus het eerste wat ze zei, tiende. Oké, dat is heel mooi. Dus aan de ene kant zegt hij, wauw, wat geweldig dat dat je eerste associatie is als het gaat om geld. Maar als wij geven, dan geven we dat omdat God ons gegeven heeft. Wij geven uit dankbaarheid, wij geven uit liefde. En ik vind het heel mooi, de bril die ze draagt. Want ik dacht wel van, hé, dat is grappig. Dus dat de bril, die, hoe zij naar geld kijkt, is tiende geven. Moet je vooral vasthouden, is een geweldig principe. Maar meer om aan te geven, we kijken allemaal met een bepaalde bril naar geld. En ik zei net al, we moeten dus niet afgaan op datgene wat wij zelf vinden. Of de bril waarmee we naar geld kijken. We moeten echt kijken naar geld zoals God er naar kijkt. Nou, en dat is moeilijk. Want de kerk en geld, dat is een gekleurde bril. De kerk en geld, die hebben een beetje een verleden met elkaar. En dat is niet al te positief. Ik ga je even meenemen in een stukje geschiedenis. We gaan 700 jaar terug. Dan gaan we pijlsnel weer naar anno nu. Maar we gaan even terug naar het jaar 1330. Want we gaan eigenlijk ontdekken hoe het kan dat er op een bepaalde manier door de maatschappij, door de wereld, naar geld en de kerk gekeken wordt. Waarom hebben die twee een soort haat-liefde verhouding? Nou, ik neem je daarvoor terug mee in de tijd. 1330, er wordt een man geboren met de naam John Wycliffe. Misschien wel bekend. Hij is een man die geboren wordt in een tijd dat de kerk stampvol zit. Elke zondag zit de kerk nokkie toe vol. En de toenmalige geestelijken, die bepaalden het hele leven. Zij bepaalden wat goed was en wat fout was. Zij bepaalden de normen en de waarden. Zij bepaalden hoe je leven moest. Zij bepaalden wat God wel en niet goed vond. En de hele kerk die luisterde naar, want het waren de geestelijken. Hoe kan dat? In die tijd was er nog geen Bijbel voor mensen. Dus alleen de toenmalige geestelijken, die konden in de Bijbel lezen. En zij vonden dat zij de waarheid in pacht hadden. En het gewone volk, zeg maar zoals wij zijn, die moeten maar luisteren. Nou, dat was in die tijd. En geld was daar een enorm middel om mensen mee te manipuleren. Er waren enorme dwaalleringen in de kerk. Ik zal er eentje voorlezen. Er was een dwaalleer die zei, als jonge ouders geen geld hebben om hun pasgeboren kind te laten dopen, dan werd het kind de officiële toegang tot de hemel ontzegd. En als het kindje kwam te overlijden, bijvoorbeeld de kindersterfte, dan werd het een leven als insect op aarde toebedeeld. Dus welkom bij de kerk. Hartstikke leuk. Dat was een dwaalleer. En de toenmalige geestelijken, die hadden zelf niet eens in de Bijbel gelezen. Dit was gewoon een bepaalde gedachtegoed wat ontstaan was. En daarmee werd het volk geïnfecteerd. Dus ook de mensen in de kerk, die keken op een bepaalde manier naar geld. Want alleen als je geld had, kon je je schuld afkopen en kon je boete doen. Dus de kerk verdiende bakken met geld op basis van dwaalleringen. En deze Wycliffe, John Wycliffe, die houdt zich op in een aantal rijke kringen. Hij is welgesteld en hij als een van de weinige mensen heeft hij toegang tot de Bijbel. En hij begint te lezen en hij ziet dat daar een aantal misstanden zijn. Hij denkt, dit is niet goed. En hij doet op een moment twee ontdekkingen. Twee cruciale ontdekkingen. De eerste ontdekking is dat hij ontdekt dat het woord van God de basis hoort te zijn van ieders leven. Het woord van God is de basis voor ieders leven. En dat ging recht in tegen de leer van de toenmalige kerk. Want ze zeiden, de paus heeft het voor het zeggen, de geestelijke hebben voor het zeggen, dan het instituut en pas daarna komt de Bijbel in beeld. De tradities waren belangrijker dan de Bijbel zelf. En het tweede wat hij ontdekt, is dat alleen het geloof in de Heer Jezus het mogelijk maakt om behouden te worden, om gered te worden. En dat was weer tegen het zere been van de kerk, want zij verdienden bakken met geld door mensen boete te laten doen en uiteindelijk hun geld af te troggelen. Ze moest na het betalen, kreeg je pas een vrijgeleide. En die John Wycliffe die besluit op een gegeven moment om de Bijbel te gaan vertalen. Hij denkt niet alleen de geestelijke horen de Bijbel te lezen, maar ook de mensen zelf. Dus hij begint de Bijbel te vertalen en op dat moment maakt hij de Bijbel toegankelijk voor Jan met de pet, voor jou en mij. En hij wordt uit al zijn publieke functies gezet en uiteindelijk op Oudjaarsdag 1384 overlijdt hij. En de kerk was blij. De kerk was blij dat hij dood was. Want hij is als een van de grootste ketters beschouwd die de kerk gekend heeft. Een ketter is iemand die ingaat tegen de geldende leer en eigenlijk heel veel stof doet opwaaien. Hij was een ketter. En de haat van de kerk tegen John Wycliffe was zo groot dat ze 45 jaar na zijn overlijden zijn botten hebben opgegraven, het verbrand hebben en zijn as in de rivier gegooid hebben met de mededeling opdat we nooit meer wat van hem horen. Maar het zaadje was gezaaid. Vanaf dat moment was de Bijbel toegankelijk voor de gewone mens. En 100 jaar later leest een gewoon mens leest de Bijbel en hij ziet dat er nog steeds misstanden zijn in de kerk. Nog steeds is er sprake dat je je schuld kan afkopen door de aflaathandel. En er was ook een hele mooie regel. Dat is een dwaalleer overigens, niet dat je denkt dit wordt hier geleerd. Maar je kon een aflaat kopen, dus je kon eigenlijk geld betalen voor familieleden. Als je familielid dood was, dan kon je eigenlijk een aantal jaren korting op het vagevuur kopen. Ze geloofden zeg maar, dat er een soort tussenfase was, dat je in een vagevuur was. En als je dan betaalde voor je familieleden, dan kocht je ze vrij een paar jaar eerder. En van dat geld werd de Sint-Pieter in Rome gebouwd. Als je ooit nog een keer daar naartoe gaat, dan weet je een beetje op welke gronden die gebouwd is. En deze man die de Bijbel leest, die maakt op een gegeven moment 95 stellingen. Ik ben de meeste wel bekend als Maarten Luther. En die stellingen, daarmee stelt hij aan de kaak wat er eigenlijk mis is met de kerk van toen. En een van de stellingen is nummer 27. Ik heb ze voor de gein even doorgenomen thuis. Het is puur menselijk gedoe als men beweert dat de ziel uit het vage vuur omhoog schiet zodra de klank van het geld in de kist rinkelt. Snap je nou waarom we geen collecte doen? Dat staat haaks op elkaar. Bij ons kun je geen genade kopen. Genade is een gift van God. Ja. Hey, en deze stellingen van Maarten Luther die zijn een beetje het begin van de reformatie geweest. Een soort omwenteling in de kerk. Maar wat hadden John Wycliffe en Maarten Luther, wat hadden ze gemeenschappelijk? De misstanden in de kerk over geld en redding. En vandaag de dag kijken mensen nog steeds met een gekleurde bril naar de kerk en geld. Op de een of andere manier wordt er altijd nog gezegd dat je schuld kan afkopen of dat je wezengroetjes moet doen. Nog steeds is er een bepaalde disbalans, het ontbreken van harmonie in het beeld van kerk en geld. En nog steeds vandaag de dag hebben we daarmee te maken wat hier in 1300 begonnen is. Maar het was nog niet klaar, want na Maarten Luther kwam er iemand ten tonele die vandaag de dag ons leven bepaalt, onze blik op het leven en onze cultuur bepaald heeft. We hebben het over Johannes Calvijn. Bekend? Ja, op Insta, allemaal volgen hem. Heel goed, heel goed. Calvijn zei eigenlijk, de hervormingen van Luther, die gaan me niet ver genoeg. Hij werd geraakt door een bijbeltekst die zei, zalig zijn de armen van geest. En Calvijn heeft eigenlijk de start van Luther, heeft hij verder uitgewerkt en die heeft hij vormgegeven. En die heeft uiteindelijk een groot deel van de Europese, maar vooral ook de Nederlandse cultuur bepaald. Nou, hoe ziet de cultuur van Calvijn eruit? We zeggen wel eens, we zijn een Calvinistisch landje. Nou, dat komt dus bij Johannes Calvijn vandaan. De leer van Calvijn die wordt gekenmerkt door ingetogen gedrag. Ingetogen in het uiten van emoties. Niet te koop lopen met je successen. Niet te koop lopen met je kapitaal. Zuinigheid en een goede arbeidsethos. En naast hard werken moeten Calvinisten ook betrouwbaar zijn. Ijverig, eerlijk, ernstig en gezagsgetrouw. Dit is de Nederlander ten voeten uit. Ja, Ben riep net op van jongens, we gaan dansen. En dan gaat 4 man gaat ongeveer staan en de rest van de 75 blijft zitten. Ja. Dat is niet erg, maar dat is onze cultuur. Dat is de bril waarmee wij kijken naar het leven. En dan moet je gewoon erkennen dat je dus ergens vandaan komt. En daarom is het belangrijk dat we niet kijken naar wat wij vinden of wat onze cultuur belangrijk vindt, maar wat God zegt over geld. En wij zeggen altijd over onze Calvinistische achtergrond, doe maar normaal, dan doe je al exact. En dat is wat een soort blauwdruk is voor onze hele maatschappij. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Je hoeft niet te koop te lopen met je successen. Doe maar ingetogen. Dat is wat vandaag de dag nog steeds ons leven bepaalt. En deze stukje kerkgeschiedenis die wordt eigenlijk gekenmerkt door twee uitersten. Aan de ene kant heb je een kerk waarin geld de allesbepalende macht is om je zonde te vergeven, om je zonde vrij te kopen en om vrijspraak en redding te regelen. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant heb je een kerk die zegt, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En deze worden vaak onderbouwd met allerlei bijbelteksten, dat we arm en tevreden moeten zijn. En dat God zegt, als je een dak boven je hoofd hebt, eten en drinken, je moet genoeg zijn. Twee uitersten. Geld en kerk. En doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat is een beetje wat onze huidige cultuur kenmerkt. En daarom zeggen we, we moeten altijd de waarheid leren kennen. Als we op zoek gaan naar overvloed of overleven, dan moeten we ontdekken wat de Bijbel erover zegt. Dus leg even je meningen en je ideeën over geld even aan de kant. Schuif het aan de kant en kijk mee wat God spreekt over overvloed en zegen. En het is nu heel makkelijk om een Bijbelgedeelte te pakken waarin iemand rijk gezegend wordt en dan een preek te maken met als uitkomst, God wil jouw voorspoed. Ik denk alleen dat dat niet correct zou zijn, maar ik denk ook dat we God daarmee tekort zouden doen. Dus als we gaan kijken wat God zegt over overvloed of overleven, dan zullen we in de volle breedte moeten kijken. We zullen de volle breedte van Gods karakter moeten leren kennen. Dus niet alleen een bijbeltekst of een bijbelverhaal, niet alleen op geld gespitst. Nee, we kijken in de breedte naar Gods hart en dan niet alleen maar naar geld. Kijk even mee als openingstekst voor vandaag. Deuteronomium 28. Bij ons allemaal wel bekend als de tekst van Mozes over zegen en vloek. God geeft hier aan dat als je mij gehoorzaamt, als je mijn geboden gehoorzaamt, als je mij volgt, dan leidt dat tot iets, dan leidt dat tot zegen. En hoe ziet die zegen eruit? Lees me even mee, hij komt op de beamer. De Heer zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. En in vers 12, de Heer zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen zonder ooit zelf te hoeven lenen. Glorie. Dit is dus wat Gods hart is. Hij wil je zo zegenen dat je voorraadschuren gevuld zijn, dat je altijd genoeg hebt, maar zelfs zoveel dat je in staat zult zijn om uit te delen aan anderen, zelfs om leningen te verschaffen aan anderen, zodat je niet afhankelijk bent, maar dat je de kop bent en niet de staart. Dat je leidt in plaats van volgt. Dat is de zegen die God ten diepste wil. Armoede daarentegen, de overlevingsmentaliteit, is onderdeel van de vloek. Kijk maar even mee in vers 38. U zult uw akkers overvloedig inzaaien, maar doordat de sprinkhanen ze kaal vreten, zal het een schrale oogst worden. U zult wijngaarden planten en bewerken, maar door vraat van rupsen zal er geen druivenoogst zijn. En zult u geen wijn kunnen drinken. Dat is helemaal erg. U zult overal olijfbomen hebben staan, maar doordat ze hun vruchten voortijdig verliezen, zal uw huid het zonder olie moeten stellen. God houdt die twee zaken voor. Zegen of vloek. En Martin de Jong zei vorige keer al, toen hij aangesproken werd op straat, door die evangelisten, wat wilt u, naar de hemel of naar de hel? We willen altijd het goede. Dat is logisch, we willen naar de hemel. We willen zegen. En zegen is wat God wil geven. Alleen zegen komt niet uit de lucht vallen. Daar geeft God principes voor. Robert gaat volgende week spreken over een principe over geld. Dat leren wij als kerk. Daar geloven we in. Zodat we niet de staart zijn, maar de kop. Zodat de wereld naar ons kijkt en ziet, zij hebben een gezonde financiële huishouding. Ik zei al, we moeten breder kijken. We zouden God tekort doen en misschien dat onderwerp ook wel als we puur naar financiën gaan kijken. Als je kijkt of God een God van overvloed is, dan moeten we in de breedte kijken. Ik neem je even mee naar een verhaal waarin Jezus met zijn discipelen op pad is en Jezus begint te preken. En Jezus spreekt lang. Daar is dit echt fluitje van de zin bij. Jezus spreekt zo lang dat mensen dreigen te bezwijken. En er zijn duizenden mensen. En op een gegeven moment beginnen de discipelen al te zeggen, Jezus, stuur ze maar weg, want ze bezwijken bijna. Laat ze gaan naar de omliggende dorpen om het eten en drinken te kopen. En dan zegt Jezus zo mooi, geef jullie het eten, doe het maar. En dan zegt ze, wat, we hebben 5 broden en 2 vissen, wat moeten we hier nou mee? En Jezus zegt, geef het maar aan mij. Dus hij begint te danken en hij begint het brood te breken en de vissen uit te delen. En alle mensen, staat er, die zijn verzadigd. Niet zo van, ik krijg een happie. maar ze zijn verzadigd. En onderaan de streep wordt er overgehouden. 12 manden vol. Jezus had geen miscalculatie gedaan. Hij had zich niets verrekend. Het is niet zo dat de helft van de mensen weg was gegaan en dat er onderaan de streep 12 manden over waren. Nee, dit is het hart van God. God heeft een hart van overvloed. Ik heb even gedacht, ik ga deze preek de soep van mijn oma noemen. Want waar Jezus iedereen eten geeft, daar was het bij mijn oma altijd. Als ze visite kregen en ze had soep, er ging gewoon een liter water bij. Hup, ineens hebben we genoeg voor 12 man. Ja? Maar zo is Jezus niet. Jezus geeft 12 manden over. 12 manden overvloed. Maar waar je dat nog meer in ziet, want ik wil echt in de breedte kijken. Als Jezus geneest, dan staat er, en hij genas ze allemaal. Hij genas hen allen. Als je wel eens een telcelreclame hebt gezien, dan wordt er altijd gezegd, als je nu binnen 10 minuten belt, dan krijg je de beste aanbieding, de hoogste korting en een aanvulling op je zwabber die je kunt kopen. Jezus werkt niet met intekenlijsten. Hij werkt niet met de eerste 100 worden genezen. Jezus geneest iedereen. En is hij een God van overvloed? Ja, je kan niet meer genezen dan iedereen. Ja, toch? En als je dat wil zien in The Chosen, wordt het prachtig uitgebeeld. De discipelen zitten te kibbelen en te discussiëren met elkaar. En dan komt Jezus uitgeput, kapot gestreden, totale lege energie, omdat hij de hele menigte genezen heeft. Dat is een God van overvloed. Maar waar je het ook heel mooi ziet in de breedte, dat God een God van overvloed is, gaan we even kijken naar het verhaal van David en Batseba. Misschien bij jullie wel bekend. David had een oogje op Batseba gekregen. Batseba die ging zich douchen in het badderen, in het bijzijn van David. En daar kon hij geen weerstand aan bieden. We kennen het verhaal. Batseba wordt zwanger. En David laat uiteindelijk haar man laat hij naar het front sturen op een plek waar je altijd geraakt wordt. Dus hij heeft ook een moord op zijn geweten. En David denkt op een gegeven moment, nou, Uria dood, Batseba in huis, het leven kan beginnen. Maar op dat moment komt er een profeet bij hem, de profeet Nathan. En Nathan die vertelt een verhaal, eigenlijk om David duidelijk te maken. Wat jij gedaan hebt, David, dat was niet goed. En dan gebeurt er het volgende, en dat staat, lees maar mee, het staat in de herziene Statenvertaling zo mooi omschreven. Toen zei Nathan tegen David, u bent die man. En dan legt Nathan even uit wat God David gegeven heeft. Zo zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb je tot koning gezalfd over Israël. En ik heb je uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven. En bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. Een enorme zegen. Enorme overvloed. En dan zegt God, en als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Dat is de God van overvloed. Dat zelfs in de zonde van David zegt God, doe het dan niet op eigen kracht. Ga dan niet in eigen kracht je successen behalen. Als je wat nodig hebt, vraag het mij. Want God zegt, het zilver en het goud is voor mij. Ik heb genoeg om uit te delen. Ik heb genoeg om te geven. En zelfs in de zonde van David komt God hem tegemoet. Als je meer nodig had, had het me gevraagd. Maar laat je niet verleiden door zijn buurvrouwtje. God heeft een hart van geven, van overvloed, van meer dan genoeg. Maar let goed op. Overvloed leidt tot verantwoordelijkheid. Want hoe ga je om met datgene wat jou toevertrouwd is? Hoe ga je om met de zegen die God jou geeft? Dat vraagt een bepaalde verantwoordelijkheid. Er rust een bepaalde last op je schouders als God je rijk zegent. En dat is niet vanzelfsprekend. Laten we heel even een deel lezen uit Lucas 12 van een man die rijk gezegend is. Die eigenlijk hier op aarde zijn schaapjes op bedrogen heeft, volledig in de watten gelegd is, eigenlijk kan rusten de rest van zijn leven. Maar er gebeurt er iets in zijn hart. En Jezus zegt, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen. Zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, weet je wat ik doe? Ik breek mijn schuren af en ik bouw grotere. Waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad. Genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Hebzucht is een van de grootste redenen waarom mensen financiële fouten maken. De Bijbel leert ons dat de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Geld is het probleem niet. De geldzucht is het probleem. De hang ernaar. Het najagen. Het meer en meer willen hebben. Ikke en vooral mezelf. En een van de voorbeelden waar ik dat heel mooi naar voren vind komen eigenlijk is het laatste verhaal van koning David. Koning David die is rijk gezegend. Hij heeft enorm koninkrijk. En aan alle kanten, zegt de Bijbel, was er rust. Er was geen vijand die hun bedreigde. Er was geen angst. Er was volkomen vrede in het land. En op dat moment gebeurt er iets in het hart van David. Ondanks dat hij zo gezegend is, gaat hij zijn vertrouwen stellen op menselijke inzet. Op een gegeven moment zegt hij tegen zijn legerhoofdman, ik wil dat je alle weerbare mannen in het land gaat tellen. Ik wil dat je gaat tellen hoe sterk mijn leger is. Want als er dan een keer bedreiging van buitenaf komt, dan wil ik weten of ik weerstand kan bieden aan die dreigende macht. En Joab, de legeroverste, zegt, doe dat niet. Doe dat niet, want God is je bescherming. God is degene die de vijanden tegenhoudt. Doe het niet zelf. Maar de wil van de koning is wet. Luister maar even mee. De koning zei tegen Joab, de opperbevelhebber van zijn leger, ga alle stammen van Israël af, van Dan tot Beersheba, en schrijf de weerbare mannen in, zodat ik weet hoe groot mijn leger is. En Joab antwoordde, mogen de Heer, uw God, uw leger tijdens uw leven nog 100 maal zo sterk maken als nu, mijn Heer en Koning. Maar waarom wilt u dit eigenlijk? Waarom laat je je hart verleiden om je vertrouwen op mensen te stellen in plaats van op God? Maar goed, het woord van de koning was wet, dus trokken Joab en de bevelhebbers van het leger erop uit om een volkstelling te houden onder het volk van Israël. En dan na verloop van tijd komen de mensen terug van de telling en dan brengen ze aan David verslag uit. Zo groot is je leger. En op dat moment beseft David ineens dat hij een cruciale fout gemaakt heeft. Hij leunde op zijn overvloed aan mensen. Hij leunde op de overvloed van zijn leger. Hij leunde op de overvloed van zijn krijgsmacht. Maar eigenlijk had hij op God moeten vertrouwen. En daarom zeg ik, overvloed leidt tot verantwoordelijkheid. En als een man als David al diezelfde gedachten krijgt, hoeveel te meer zullen wij die gedachten krijgen? En zo kwam ik eigenlijk tot deze quote. Als het goed is, komt die op het scherm ook. Maar als je door je overvloed je afhankelijkheid van God kwijtraakt, dan is je overvloed een vloek in plaats van een zegen. Oh, ja. Zullen we het nog 1 keer herhalen dan? Als je door overvloed je afhankelijkheid van God kwijtraakt, dan is je overvloed een vloek in plaats van een zegen. Heeft gesproken K. Klein. Dank u wel. Ja. Maar het is wel zo. Op het moment dat jij in je overvloed van God afraakt, dan kan het zijn dat je verder van huis bent dan voordat je overvloed kreeg. Ik denk wel, zou het kunnen zijn dat God soms de overvloed in ons leven op zich laat wachten, omdat ons hart er niet klaar voor is? We geloven dat God ons wil zegenen, maar is God ook niet zo wijs dat hij soms denkt, weet je, uiteindelijk gaat het om je hart en niet om die voorspoed? Dus zorg dat je hart klaargemaakt wordt om die zegen, om die voorspoed, die overvloed te ontvangen. Want dan kan God ook daadwerkelijk gaan geven. En ik heb al heel wat gezegd, maar eigenlijk valt het in 1 plaatje samen te vatten. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Eigenlijk is dat het hele verhaal. Als God je zegent, houd niet voor jezelf. Maar zorg dat je met beide handen kan uitdelen. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Gooi ze allebei maar met geld naar voren. Maar weet je, God is een God van voorspoed. En ik heb je willen duidelijk maken eigenlijk, dat we als we het hebben over voorspoed of overvloed in plaats van overleven, dan moeten we veel verder kijken dan alleen maar naar geld. Dan moet je het hart van God leren kennen. En ik hoop dat je een aantal voorbeelden hebt gezien dat Gods hart een hart van overvloed is. En een van de delen waarin het mooist naar voren komt, het woord overvloed, is als het gecombineerd wordt met Gods liefde. Er is in de Bijbel een woord voor overvloed. En dat wordt gecombineerd met liefde. En dat betekent eigenlijk een bovenmatige, een overstromende, boven het gemiddelde uitstekende liefde. Dat is Gods liefde voor jou. Het is een overmatige, overbodige en overdadige liefde. Overmatig is meer dan gewoon, meer dan gemiddeld. Je kunt je nauwelijks wat voorstellen, meer dan je nodig hebt, waar je met je verstand niet bij kan. Het is overbodig, zelfs een tikkeltje overdreven. Gods liefde voor jou is een tikkeltje overdreven. Wij zouden zeggen, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar dat komt niet in het woordenboek van God voor. Gods liefde is een tikkeltje overdreven. Wij zouden zeggen, het is een beetje too much. Maar dat is Gods liefde. Dat is die overvloed aan liefde. Het is een overdadige liefde. Het is buitengewoon, ver voorbij het normale, een te grote hoeveelheid, dat alle grenzen van het normale overschrijdt. Dat is Gods liefde. Een overmatige, overbodige, overdadige liefde. En ik hoop dat die liefde jou naar de kerk getrokken heeft. Dat je vanwege die liefde hier zit. God is een God van overvloed, van overdaad, van meer dan genoeg. Maar dat laat hij niet alleen zien in geld, dat laat hij zien in heel zijn wezen. God is een God van overvloed in vrede, in blijdschap, in genezing, in bevrijding, in herstel. Gods hart is een hart van overvloed. En waar wij als kerk soms zeggen, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik zei al, dat komt niet in Gods woordenboek voor. Ik denk dat God eerder zegt, doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg. Want Feiko leert ons altijd, dat gek staat voor Gods eigen kind. Je bent geroepen om gek te zijn, om Gods eigen kind te zijn. En als je dat bent, dan ben je normaal, want daartoe ben je geroepen. In Gods woordenboek komt niet voor, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Want het is niet normaal dat de Zoon van God geboren wordt in een kribbe, dat hij opgroeit om te sterven aan een kruis. Het is niet normaal dat de Zoon van God sterft. Het is niet normaal dat de Zoon van God op de derde dag opstaat. Het is niet normaal dat de Zoon van God naar de hemel vaart. Het is niet normaal dat de Zoon van God aan de rechterhand van God zit. En dat hij terug zal komen om zijn bruid te halen. Het mooiste wat er is, de gemeente. Dat is niet normaal. God is niet de God van doe maar normaal, doe je gek genoeg. Dat hebben wij ervan gemaakt als Calvinistische kerk. En we mogen ons daarvan bekeren, we mogen daarmee breken. Maar als je die liefde niet kent, is vandaag het moment om te laten vullen met die overdadige, overbodige, overmatige liefde. Zullen we met elkaar gaan staan? Want mocht je nou zeggen, die liefde ken ik niet, dan mag ik je in de naam van Jezus toelaten tot Gods troon. Ik tel tot drie, dan mag je hand opsteken. Als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil niet meer dezelfde zijn. Als je leven aan Jezus geeft, zegt de Bijbel, dan word je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En van daaruit ga je principes leren. Ga je wandelen met God. Gaat God je karakter veranderen. Je gaat sterven aan jezelf, maar meer op Jezus lijken. En dat is wat we willen als kerk. 1, 2, 3. Steek je hand maar op als je Jezus wil volgen. Om adem wil nemen als je Heer. Dank u wel. Ik zal voor jullie bidden. Vader God, dank u wel voor deze dag. Dank u Heer dat u mensen toevoegt aan uw huis. Dank u wel dat mensen uw kinderen geworden zijn. Dat ik in naam van u mag zeggen, je zonden zijn je vergeven. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je bent een nieuwe schepping. Je bent Gods geliefde kind. A citizen of heaven. En niks zal ooit meer hetzelfde zijn. De God van overvloed zal je zegenen op alle vlakken van je leven. Want dat is zijn hart. En voor de gemeente, leef in Gods kracht en in zijn zegen. Amen.